Mensen luisteren niet naar wat je zegt, maar kopiëren wat je doet.
Onze vitaliteitsexpert Martin Hersman helpt je te focussen op wat echt belangrijk is. Beluister en bekijk Martin of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.
Hallo, dit is Haags Half Uurtje, de politieke podcast van Trouw, waarin je alles hoort over het belangrijkste nieuws uit Den Haag en hoe dat ons leven beïnvloedt. We gaan de diepte in en vertellen je dingen die je niet in de krant leest. Mijn naam is Christophe Schmid. En tegenover mij zit collega Esther Lammers. Welkom Esther.
Ja, dankjewel. Leuk om hier te zijn.
En de reden dat je hier zit is omdat je eigenlijk een interessante vraag hebt opgeworpen. Namelijk, wie bestuurt het land nu eigenlijk? We zitten al ruim 4 maanden in een raar soort tussenfase na de verkiezingen. Het demissionaire kabinet Rutte 4 zit er nog steeds en doet ook nog steeds van allerlei dingen. Terwijl tegelijkertijd een totaal andere, veel rechtsige Tweede Kamer zitting heeft genomen. En die wil ook van alles en doet ook van alles. En jij vindt dat dat wellicht tot een soort bestuurlijke chaos kan leiden.
Ja, dat klopt. Het wordt steeds verwarrender om naar te kijken wat er nou gebeurt. Wie beslist wat, wie bepaalt wat. En het verschil met 2 jaar geleden of 3 jaar geleden toen het vorige kabinet aantrad. Toen heeft de formatie ook 9 maanden geduurd. Maar toen zag je wel dat er eenzelfde Kamermeerderheid was als de oude regering.
Ja.
En dat leidde niet tot zoveel disruptieve grote veranderingen als wat je nu steeds meer ziet. Je ziet bijvoorbeeld wetsvoorstellen waar maanden, jaren aan gewerkt is. Die zie je opeens in de eindspurt om zeep geholpen worden. Je ziet bewindslieden die als demissionair bewindspersoon iets verdedigen en daarna in een kamerbankje tegen hun eigen voorstel stemmen. Het is aan alle kanten een soort rollenspel geworden. En dat kan ook tot brokken gaan leiden, omdat je niet weet wie waarvoor verantwoordelijk kan worden gehouden.
Ja, dus we kunnen ook straks niet weten wie er nou eigenlijk op bepaalde beleidsbeslissingen kan worden afgerekend, toch?
Nee.
Dat is een beetje het gevaar.
Nee, als je over een aantal jaren ziet dat er nu een besluit is genomen wat tot grote problemen heeft geleid en ja, je zou een enquête of een onderzoek gaan houden, dan zegt iedereen, ja, ik was er niet voor verantwoordelijk. Ja,
pas voor of na mijn tijd.
Ik was demissionair bewindspersoon, ik was Kamerlid, had niet het hele zicht op alles. En dat is toch ongemakkelijk en dat ongemak neemt eigenlijk toe.
Nou hebben we een paar voorbeelden verzameld, hè, die we de komende 20, 30 minuten gaan bespreken. Wat is nou voor jou het meest aansprekende voorbeeld van die dreigende, ja, dat machtsvacuüm, als ik het zo mag noemen?
Nou, het meest pregnante voorbeeld is recent afgelopen maand in de Tweede Kamer geweest. En dat ging over de Europese Natuurherstelwet. Misschien kan jij als deskundige...
Ik als natuurhersteldeskundige? Nou ja, dat wil ik niet meteen zeggen. Maar ik heb het inderdaad in Brussel redelijk van dichtbij gezien hoe dat daar is gestrand. Maar het komt erop neer, die wet die is ooit voorgesteld door Frans Timmermans toen hij nog eurocommissaris was. En het doel is om kapotte natuur in heel Europa, en die is heel erg kapot, om die snel te herstellen. Daar komen natuurlijk allerlei strenge maatregelen bij de komende 10, 20, 30 jaar. En die was al heel ver gevorderd. De landen waren akkoord, het Europees Parlement akkoord. En nou was er alleen nog de kwestie van de ministersvergadering die het laatste stempeltje moest geven. Maar daar is het misgegaan. En dat begon in Nederland. En dan mag jij het weer uitleggen hoe dat daar is gegaan.
Ja, dit was voor BBB eigenlijk een van de redenen dat ze überhaupt een partij hebben opgericht. En ze gingen opeens heel actief optreden. Ze wilden van de minister Van der Wal van de VVD het document hebben wat de gevolgen zouden zijn voor Nederland. Nou, volgens de minister was dat gewoon nog niet klaar. Maar ze eisten het op en toen ze dat nog steeds niet wilden geven, gingen ze een debat daarover voeren. En dat ging er gelijk hard in, want ze dreigden met een motie van wantrouwen, omdat ze de Kamer onvoldoende zou hebben geïnformeerd. Wat al een beetje een rare toon is als je praat over een potentiële coalitiepartner natuurlijk. En de minister was ook enorm gepikeerd. En zij verdedigde de wet omdat ze al heel veel aanpassingen in Brussel voor elkaar hadden gekregen. En ze van plan waren dus die handtekening te zetten onder die Europese herstelwet.
Ja, Nederland was gewoon aan boord, mede dankzij hun eigen inzet eigenlijk.
Precies. Ja. Nou, toen kwam BBB samen met NSC met een motie dat Nederland alsnog die handtekening niet mocht zetten. En de minister zit dan in het kamerbankje van de VVD en stemt met die motie mee, want ze zijn potentiële coalitiepartners.
Ja, dus ze stemt in feite tegen haar eigen beleid.
Tegen haar eigen beleid. En daarna komt er dan weer een brief van de minister van de Wal, die dan schrijft dat ze heel ongelukkig is met deze motie, want het was op allerlei manieren was Nederland al tegemoet gekomen. Maar ze ging dan tegen haar zin toch de motie uitvoeren.
Met daarbij de aantekening van, het maakt eigenlijk niet zoveel uit, want die wet wordt toch wel aangenomen in Brussel.
Ja, en toen kreeg het nog een heel raar staartje, want toen daarna kwam opeens Viktor Orbán, de president van Hongarije.
De premier.
De premier. Die kwam opeens met een verklaring dat Hongarije ook geen handtekening zou zetten.
En toen was de meerderheid weg.
En dat was heel verwarrend, want waar kwam dat dan opeens vandaan? En daar gaat nu, en dat heb jij ook gehoord, het gerucht dat meneer Wilders van de grootste partij PVV, dat hij een telefoontje naar Viktor Orbán heeft gepleegd en gezegd, joh, stem daar ook tegen, want dan wordt die wet kan niet worden aangenomen. Ja. Nou, toen Orbán dat deed, toen ging Wilders ook op Twitter heel vrolijk zeggen, kijk, dit is de nieuwe rechtse samenwerking in Europa, dit gaan we meer doen als na de verkiezingen. Dus dat daar wel een lijntje zit met Orbán en Wilders, dat is wel heel duidelijk.
Ja, maar ook pikant natuurlijk dat dan de PVV eigenlijk zo assertief zich keert tegen het beleid van een coalitiepartner.
Ja.
De gehoopte coalitiepartner, ja. De VVD.
Want die maar is om het dan mee. Nog gekker te maken, dan denk je, nou, zij hebben hier gescoord. Dan zegt de Kamer deze week, we zouden er donderdag over gaan praten. Maar moeten we dat wel doen? Want het Belgische voorzitter van de Europese Commissie, die heeft gezegd, nou, we gaan de wet maar even niet afronden. Kijken of we het alsnog in de tijd kunnen realiseren. En, ja. Dus er valt eigenlijk gewoon in de Kamer niks over te praten, want er is geen besluit genomen.
Nee.
Maar tijdens die regeling is de PVV opeens totaal afwezig.
Ja, die hebben helemaal niets gezegd of ze voor of tegen dat uitstel van dat debat
zijn. Helemaal niet. Dus aan alle kanten denk je dan, wat gebeurt hier nou? Wordt er nou beleid gevoerd? Is er nou een nieuwe koers? Of wordt er gewoon maar ad hoc hier en daar wat gedaan?
Ja.
Dus je blijft als toeschouwer een beetje in verwarring.
Ja, als neutrale toeschouwer denk je ook van, ja, wat hebben we nou aan die Christiane van der Wal? Is die nou voor of tegen? Is ze nou Kamerlid of minister? Die begrijpt het niet meer.
Nee, die zit daar met allerlei petten op. Of in ieder geval een dubbele pet op. En het fenomeen, we hebben een andere rol. Dus gaan we in die rol acteren. Ja, zij kunnen dat begrijpen, maar het is niet altijd even begrijpen.
Nee. Nee, ze heeft zelf wel transparant genoemd, geloof ik, dat optreden. Maar ik geloof dat zij de enige is die dat etiketje erop zou willen plakken. Ja,
en dat zie je dus ook gewoon vaker gebeuren. Je zag het ook al bij de spreidingswet in december. Toen kwam de nieuwe partijleider van de VVD opeens met een motie dat die spreidingswet die door haar eigen staatssecretaris langdurig was voorbereid, die echt in nood zat, waar die de asielzoekers moest gaan plaatsen, ging ze opeens met een motie komen in de Kamer dat die wet moest worden uitgesteld en dat het kabinet het verder niet in behandeling moest nemen en dat de Eerste Kamer het ook niet mocht behandelen.
Ja, dat was die befaamde motie van Dylan Jasielgus.
Van Dylan Jasielgus.
Heb je het over en gericht eigenlijk tegen staatssecretaris Erik van den Burg.
Ja, maar mevrouw Jasielgus is ook nog steeds minister van justitie in het demissionaire kabinet. En het kabinet steunt dat helemaal. En toen gebeurde er nog wat raars. Want terwijl de Kamer dus in debat was over die motie van Jasielgus, van wat moeten we daar nou mee? En ga je zo je eigen bewindspersoon behandelen? Kwam er ook opeens op Twitter een bericht van de minister-president die ergens in de wereld op reis was. En die zei, het kabinet gaat deze motie niet uitvoeren als die wordt aangenomen.
Ja.
Wat ook al heel raar is, want dan zit dus mevrouw Jasielgus als lid van het kabinet, zit dus een motie aan te nemen.
Af te keuren, ja.
Af te keuren als bewindspersoon, terwijl ze hem als Kamerlid indient.
Was ook niet meer te volgen.
Was ook best ingewikkeld. Nou, en wat er vervolgens gebeurt, die nieuwe wind, dus deze coalitie, deze potentiële coalitie, die stemde toch voor die motie. En vervolgens heeft dus de VVD in de Eerste Kamer gezegd, ja, die leggen we naast ons neer. En hebben uiteindelijk de wet wel goedgekeurd.
Ja, was uiteindelijk ook een afgezwakte motie, hè, geloof ik.
Van,
dat was een vriendelijk verzoek aan de Eerste Kamer. Ja. Maar goed, daar kon ze mee doen wat ze willen.
Ja, maar het blijft toch qua petten een beetje ingewikkeld.
Ja.
En dan heb je bij je Silkus zag je dat ze echt probeert haar rollen te onderscheiden als mede-onderhandelaar, als minister en als Kamerlid. Maar dat leidt ook gewoon tot hele rare dingen. Van de week zat ze bij Op1 en toen werd haar gevraagd naar de actie bij het optreden van Lenny Koer voor de Palestijnen en of dat antisemitisch was.
Een omstreden protest van wat mensen in het publiek die allemaal met Palestijnse vlaggen gingen zwaaien, was dat?
Ja, precies. En toen ging ze dus gewoon ook officieel zeggen, dan ga ik eerst reageren in mijn rol als Kamerlid. En daarna zei ze, en nu als minister zou ik dit zeggen.
Ene pet af, ene pet volgende af, pet op.
Ja.
Petje af, petje op.
En dan moeten wij allemaal transparant en logisch vinden. Ja, het maakt alleen maar de verwarring groter wat mij betreft.
En dan heb je eigenlijk ook nog het verschil tussen, wat ook voor kiezers denk ik moeilijk te begrijpen is, het verschil tussen de VVD in de kabinetssamenstelling, waar ze moeten samenwerken met onder meer D66.
Ja.
En dat gezamenlijke beleid nog steeds moeten uitdragen. En de nieuwe, toch wel iets rechtsere VVD, als je het zo mag zeggen, die nu gewoon gaat samenwerken met de PVV.
Ja, daar zie je dus bij de VVD is dat ook moeilijk. Dus ze kunnen niet hun huidige coalitiepartners te veel afvallen. En tegelijkertijd zijn ze enorm bezig om samen een coalitie met de nieuwe drie partners te gaan voeren. Waarmee ze een heel ander beleid willen gaan voeren. Dus de VVD zie je van kleur verschieten nagelang het onderwerp en de situatie. Eerst waren ze een partij van het midden onder Rutte. En nu en dan veel samenwerken met wat linksere partijen. En nu zie je onder Jezilkus zie je dat ze echt gewoon lekker centrumrechts, noemt ze het zelf, beleid willen gaan voeren. En dat er echt dingen anders moeten in het land.
Zij noemt het zelf centrumrechts, maar wij in de krant gaan daar iets anders mee om, hè, geloof ik. Het is gewoon rechts.
Wij noemen het meer rechts, ja.
Ja, zeker. Hey, en als jij de vraag stelt, wie bestuurt het land nu eigenlijk? Dan denk je al gauw aan de opperbaas, de minister-president, Mark Rutte. Daar is ook iets opmerkelijks aan de hand met zijn rol.
Ja, de functie van een premier is natuurlijk dat hij het land leidt. Dat hij het land stuurt door woelige baren zo nodig. Bij een demissionair kabinet verwacht je dat hij alles doet wat in het landsbelang is. En verder niet te veel nieuw beleid maakt. Maar ook dat is steeds onduidelijker geworden. Al was het maar omdat sinds november zo'n beetje ook duidelijk is dat premier Rutte, demissionair premier Rutte, ook in de race is om mogelijk de nieuwe topbaas van de NAVO te worden. Dus hij zit in een sollicitatieronde. Dat ontkent hij ook niet. En tegelijkertijd is hij nog steeds demissionair premier. Maar hij is heel weinig zichtbaar in het land. Hij reist de hele wereld af.
Constant in het buitenland.
Afgelopen week was hij opeens dook hij op bij een handelsmissie in China. En kon hij met Xi praten, de grootste man daar.
Ja, en de volgende bezoek is alweer aangekondigd. Volgens mij gaat hij naar Litouwen volgende week.
Ja, hij is constant in het buitenland. En de vraag is zo langzamerhand, van, is hij daar voor Nederland bezig? Of is hij daar ook bezig om zijn eigen sollicitatiekracht bij te zetten? Nou, er wordt dan altijd beweerd, nee, hij is daar voor Nederland. Dat is een andere pet op. Maar ja, als je bij Xi zit en dan zegt het belangrijkste onderwerp is Oekraïne en China vragen om Rusland te bewerken, om te stoppen met deze vijandelijkheden. Ja, doe je dat namens Nederland alleen, is toch een beetje gek. In de beeldvormen van de wereld is het toch dat hij dat als potentiële nieuwe NAVO-man gaat doen.
Ja.
Dus het schuurt allemaal. Het schuurt, deze dubbele pet die onze premier nu op heeft.
En hij zegt er ook weinig over.
En hij zegt helemaal niks over. Hij wordt er ook in de Kamer niet op bevraagd. Dus hij kan gewoon doorgaan zolang hij daar niet op wordt bevraagd.
En bovendien hebben we geen vrijdagse traditionele minister-president persconferentie meer.
Sinds Prinsjesdag is er ook geen persconferentie meer. Dus ook journalisten zien hem niet en kunnen hem daar niet over vragen. Het is allemaal een beetje... Is hij nu het land aan het besturen nog of is hij met hele andere dingen bezig?
Dan moeten we daarbij wel even aantekenen dat van die vrijdagse persconferentie, dat is geloof ik een regel van de parlementaire persvereniging. Dat heeft met de verkiezingen te maken. Dus volgens mij wil hij zelf wel graag het pers te bord staan, maar door een interne regel is die traditie even in de ijskast gezet, om het maar eens te zeggen. Ja. Maar goed, het blijft wel opmerkelijk dat... Rutte veel weg is. Wij zien hem bijna nooit meer.
Nee, dus je hebt een demissionair kabinet wat dan zegt... wij zijn missionair op buitenlands beleid en defensie. Dus dan zie je opeens dat er heel stoer een akkoord wordt gesloten met Oekraïne... dat ze de komende 10 jaar gewoon volledig Oekraïne gaan steunen. Ook met de wederopbouw.
Ja.
Wat nogal ver voor je over je,
je graf,
over je graf is heen regeren.
Zeg maar gerust in dit geval graf. Ja.
Ja. En je ziet dat ze zonder overleg met de Kamer Amerika in een actie in de Rode Zee, geloof ik, gaan steunen.
Tegen die Houthi-rebellen.
Tegen die Houthi-rebellen. Dus daar zijn ze nogal stevig bezig. En tegelijkertijd zijn ze demissionair en wordt er gewoon eigenlijk van ze geacht dat ze gewoon zo neutraal mogelijk op de winkel passen.
Ja. Maar goed, de Kamer heeft natuurlijk zelf kunnen bepalen vorig jaar welke onderwerpen, zoals dat heet, controversieel worden verklaard en welke niet. Oftewel, welke dingen echt moeten stilstaan en met welke onderwerpen het kabinet nog wel beleid mag maken. Buitenlandbeleid valt wel onder die categorie, daar mogen ze in principe gewoon mee doorgaan, toch?
Ja, dat is ook zo. Maar dan zou je toch wel verwachten dat ze dan wel extra zorgvuldig omgaan met de Kamer.
Ja.
Dat je niet... heel stoer alles gaat beslissen waar de Kamer gewoon helemaal buiten wordt gehouden.
Dat zegt die Kamer zelf, hè? Dat ze er buiten worden gehouden.
Ja.
Terwijl het kabinet zegt dan weer van die 10 jaren afspraak met Oekraïne, die is gebaseerd op 2 Kamermoties die dat steunen. Dus
ja, maar dan nog
daar is discussie over.
Dan nog had je dat dus eerst kunnen voorstellen of sonderen heet dat dan. Dat je gewoon bij de fractieleiders vraagt, hoe denken jullie erover? Maar ook dat is niet gebeurd.
Oké. Okay.
Dus, dat is aan de ene kant dus heel stoer opereren. Aan de andere kant heb je een oude coalitie die probeert nog hun oude beleid een beetje door te zetten. Hugo de Jonge is daar een goed voorbeeld van. Die zegt, ik ga gewoon door met mijn woningbouwplannen. De minister van Financiën kondigt ook stoer aan dat hij gewoon een voorjaarsbegroting maakt alsof in de lijn van het oude regeerakkoord van 2021... Nou, dan moet de Kamer maar weer op gaan schieten als ze dat niet willen.
Maar goed, dan moet die voorjaarsnota ook nog eens door die nieuwe Tweede Kamer worden geloodst.
Ja, en daar hebben we dus een slechte ervaring mee. Want in december werd de begroting van 2024... of eind november werd de begroting van 2024 door de nieuwe Tweede Kamer nog volledig verbouwd, of nog grotendeels herbouwd. Ze kwamen met 400 moties en amendementen, waar ze midden in de nacht pas over gingen stemmen. Dus waar je niet van kan zeggen dat dat goed doordacht was. Dat is gewoon in de haast zijn die allemaal ingediend en is daarover beslist. Maar dat was wel een fait accompli. Nou ja, de bewindspersonen waren daar nogal ongelukkig mee. Maar ze hebben wel grotendeels het uitgevoerd. En dan zie je dus dat tot brokken leidt dan wel, dat het tot ongewenste effecten leidt.
Mm-hmm. Heb je een paar voorbeelden van die amendementen?
Bijvoorbeeld nu de expertregeling. Die staat nu weer helemaal ter discussie.
Wat is dat ook alweer?
De expertregeling is het belastingvoordeel wat hoogopgeleide arbeidsmigranten krijgen als ze in Nederland komen werken. Dan mochten ze 5 jaar lang... Over 30% van hun inkomen hoefden ze geen belasting te betalen. Nou, dat is een heel fijn cadeautje.
Klinkt heel aantrekkelijk.
Willen
wij ook wel.
Ja, precies. Gelijk verhuizen. Ja. En dat is, daar heeft Nederland jarenlang de kenniswerkers, zo heten deze mensen, mee naar Nederland gekregen. Een paar jaar geleden is België het gaan kopiëren, dus die heeft het nu ook. En andere landen proberen ook op allerlei manieren nu kenniswerkers naar zich toe te trekken. Maar Nederland heeft daar jaren in voorop gelopen. Nou, dat was een amendement van Omtzigt. Die ook nog een paar andere regelingen die fijn zijn voor het bedrijfsleven. Aftrekposten voor het bedrijfsleven optelde. En zei van nou, als we dat allemaal versoberen of verminderen. Dan hebben we geld om de pechgeneratie te helpen met het betalen van een studieschuld. Nou, hoe kan het nou fijner? Dus dat kreeg een hele grote kamermeerderheid.
Oké. Okay.
En iedereen was blij. De studenten, de ex-studenten waren blij. En, maar het bedrijfsleven die heeft echt met verbijstering werd de volgende ochtend wakker. Dat er opeens in een vloek en een zucht dit soort maatregelen worden getroffen.
En dat ging ook nog eens per direct bijna in, hè, op 1
per
januari.
1 januari, ja.
En dan kwam erop neer dat die expertregeling werd, dat was niet meer 30%, maar dat werd na 2 jaar dan teruggeschroefd tot 20% van het inkomen enzovoort.
Dat werd sneller afgebouwd, zeg maar. En dat is niet dat het dan een groot drama hoeft te zijn. Maar het feit dat het zo snel gaat en zo weinig doordacht op de effecten. Dus je ziet afgelopen periode, zie je opeens dat het bedrijfsleven echt een hele stevige lobby is gestart. Met dreigementen. Het grootste techbedrijf kennisbedrijf van Nederland, ASML.
Zeg maar gerust bijna van de wereld.
Van de wereld, hè, waar iedereen jaloers op is. Mm-hmm. Ja, die heeft gewoon keihard gezegd, als dit zo doorgaat, dan gaan we in Nederland niet meer uitbreiden. Want het wordt steeds onaantrekkelijker voor ons. Wij hebben die kenniswerkers nodig. En als ze hier niet goed worden ontvangen, dan kunnen we hier niet meer uitbreiden. Ja,
terwijl vestigingsklimaat ook een speerpunt is van de nieuwe formatiepartijen.
Ja, nou, je ziet dat dus ook kantelen. Dus je ziet nu de coalitiepartijen opeens vestigingsklimaat heel belangrijk vinden. Want dat vond Omtzigt dus helemaal niet zo belangrijk. Dat vond BBB niet zo belangrijk. En nou ja, in 2,5 of in 3 maanden tijd is dat dus gekanteld. En dat is heel moeilijk om daar natuurlijk op te acteren. Want bedrijven die doen investeringen, maken plannen voor de komende 20, 30 jaar. En als je elke paar maanden weer een andere koers ziet bij een overheid, ja, daar kan je gewoon geen planning op maken.
Nee, zeker niet als we over 1 of 2 jaar weer nieuwe verkiezingen hebben en het weer allemaal anders ligt waarschijnlijk. Maar goed, daar gaan we nog niet op vooruit lopen.
Dus je ziet dat de wens van deze nieuwe rechtse coalitie om zo snel mogelijk ander beleid te maken, dat ook, als dat niet goed overdacht wordt met de consequenties en hoe proberen we dan de nadelen ervan ook zoveel mogelijk te voorkomen. Ja, dat gaat dan tot brokken leiden.
Ja.
En dat is niet in het landsbelang uiteindelijk.
En dan is er ook nog iets opmerkelijks de afgelopen weken zichtbaar met de PVV-fractie. Dat is misschien een beetje een zijonderwerp, maar tegelijkertijd ook weer niet. Want dat heeft ook allemaal te maken met die nieuwe verhoudingen en het formatieoverleg. Maar de PVV-fractie is een paar keer opvallend afwezig geweest als grootste fractie bij belangrijke debatten.
Ja, je ziet dus ook, we hebben altijd de grootste partij van het land was altijd zette de koers uit, ook in het landsbelang, maar met dan steun van diverse partijen probeerden ze dan nieuw beleid te maken. Maar we hebben nu te maken met een partij die de grootste is geworden, maar die geleid wordt al 20 jaar door 1 man. Waarbij standpunten bepaald worden door 1 man. En in deze formatiefase is dat des te belangrijker. Dus dan zie je dat er bijvoorbeeld een superbelangrijk debat over Oekraïne, is de PVV afwezig. Waarom? Ja, het desbetreffende Kamerlid is ziek.
Mm-hmm.
Maar ja, ze hebben toch best veel Kamerleden.
37, dat om precies te zijn. Ja.
Dan zou je toch zeggen, dan ga je iemand dat laten vervangen. Nou, bij de regeling over die natuurherstelwet was er geen PVV'er om een standpunt te geven.
En ze waren ook afwezig.
Van de week waren ze ook helemaal niet aanwezig bij het voorstel van Forum om een referendum te houden om uit de Europese Unie te treden. Terwijl dat nota bene in hun verkiezingsprogramma staat. Dus de logica der dingen is er ook niet.
Nee.
En dan zie je dat het ja, dat de gewoonte bij de PVV om alles via Wilders te laten lopen, ja, dat is een risico op zichzelf geworden.
Ja, dat is een hele opzomming zo. Hè? Natuurherstelwet, spreidingswet. De Rutte die bezig is met de NAVO, PVV afwezig. Het oogt niet vrij.
Nou ja, het oogt een beetje chaotisch. En dat is zeker als je zo'n ideologisch sterk nieuwe coalitie ziet geformeerd worden, die het allemaal anders wil, ja, dan schiet dan ook op. Zorg dan ook dat het weer helder wordt waar we naartoe gaan. Want als je aan de ene kant dus een oude coalitie hebt die gewoon hun oude plannen uitvoeren en een nieuwe coalitie die al van alles zegt om zeep te willen helpen en soms daar ook in slaagt, daar kan niemand meer op acteren.
Nee, dat zijn ook wel een beetje de klachten die je soms hoort vanuit het demissionaire kabinet. Hè? Als er dan wordt gemopperd over besluiten die zij zogenaamd buiten de Kamer om hebben genomen, dan wordt gezegd van ja, schiet dan ook maar op met dat nieuwe kabinet, want dan kunnen wij de deur achter ons dichttrekken. En zolang dat niet gebeurt, moeten wij hier corvée draaien.
Ja, en daar zit dus ook echt wel wat in.
Ja.
Maar het heeft uiteindelijk ook te maken met die verschillen van als ze zo die rollen door elkaar halen, dan raakt dat dus wel aan de transparantie. Dan raakt het aan de onafhankelijke rol van de Kamer. Dan raakt het aan de bestuurbaarheid.
De democratie, het, rechtsstaat.
Ja, dat heeft ook te maken met dat democratisch ethos. Hè, waar je van hoe zorg je dat onze instituties op een goede manier functioneren?
Ja, bestuurlijke vernieuwing is ook nog niet zichtbaar.
Nee, bestuurlijke vernieuwing is niet zichtbaar.
Nee.
En als dit een voorbode van een extra parlementaire kabinet gaat worden, dan heb ik wel medelijden met de nieuwe bewindslieden die daar komen.
Ja.
Dat dat ook alle kanten op kan gaan.
Oké, alles bij elkaar opgeteld. Een zeer mistig beeld van besluitvorming, als we het zo mogen noemen. Dat werpt ook de vraag op, wie is er nou uiteindelijk verantwoordelijk voor beslissingen die nu worden genomen?
Ja, ik denk dat dat dus ook onhelder is. Dat je straks, als er nu iets misgaat wat pas over een jaartje of 5 of 7 duidelijk wordt, dat als je daar dan gaat terugkijken, dat dan iedereen kan zeggen, ja, dat kon ik niet weten, daar ben ik niet voor verantwoordelijk. Een demissionair kabinet kan zeggen, ja, sorry, wij waren demissionair, de Kamer wilde het. En de Kamer gaat zeggen, ja, maar we hebben al die impact helemaal niet voorzien, dat was niet de bedoeling. En dat doet het bij mij heel erg terugdenken naar het fraudebeleid. Omdat dat toen ook is gebeurd. En toen was er nog een missionair kabinet. Maar bijvoorbeeld de PvdA stemde daartegen. Om een jaar later zelf in dat kabinet met Rutte te gaan zitten. En zij zeiden, ja, we hebben toen niet teruggedraaid. Want het is usance, het is gebruik, goed gebruik, dat je aangenomen wetten niet meteen weer om zeep helpt. Waardoor het dus jarenlang heeft kunnen voortsudderen. Als je dus nu op stel en sprong allemaal dingen gaat wijzigen waarvan je de impact helemaal niet weet, die wel grote impact kunnen hebben, is dat ook een risico. En als een kabinet zich niet verantwoordelijk voelt, de nieuwe coalitie zich niet verantwoordelijk voelt, de Kamer haar controlerende rol in feite ook niet meer benut, dan zijn we eigenlijk nog veel verder van huis.
Dus dan, meestal is het verhaal van zo'n parlementaire enquête, iedereen is een beetje schuldig, maar in dit geval zou je zeggen, ja, niemand voelt zich schuldig.
Nee, dus er zit een probleem met de huidige indeling van de rollen. En met name in een demissionaire periode, en dat komt nu pregnant naar buiten, omdat we een totaal andere Kamer hebben dan voorheen. En daar zou je eigenlijk wel met elkaar nieuwe afspraken over moeten maken. Kun je die rollen niet beter scheiden?
Ja, nou op zich staat die dubbelrol die wij zo gek vinden, die staat wel gewoon in de grondwet. Hè? Ik bedoel, een minister mag gewoon Kamerlid zijn in een formatietijd. Maar jij, wat zou jij dan als oplossing, pragmatische oplossing voor die dubbelrol?
Nou, ze zouden bijvoorbeeld gewoon kunnen beslissen om gedurende zo'n formatieperiode, zeker als de gewoonte gaat worden dat die zo lang duurt, dat de minister tijdelijk de Kamerstoeltje even ter beschikking stelt aan iemand die wat lager op de lijst staat.
Ik bedoel dat de minister blijft dan, maar de Kamerlidrol of de Kamerlidpet, die geeft ze aan iemand anders.
Die wordt tijdelijk aan iemand anders gegeven. Dat kunnen ze gewoon beslissen als partij.
Ja, Forum heeft dat ook gedaan afgelopen maanden.
Forum
heeft
dat ook gedaan. Ik bedoel, het betrokken Kamerlid moet dan wel weer vrijwillig opstappen. Maar dan kan je met elkaar afspraken over maken. Maar dan voorkom je in ieder geval die enorme petten, het enorme pettenspel wat er nu aan de hand is.
Interessante oplossing. Krijg ik dan niet wel gelijk weer wachtgelddiscussies? Want dan krijgt zo'n Kamerlid weer wachtgeld, terwijl die minister is. Of voert dat nou te ver?
Ja, dat voert wel te ver.
Ik vind het op zich, dan zijn we in ieder geval van die dubbelrol probleem af. Jouw oplossing.
Ja.
Ik ben voor.
Ja. Dat is mooi. Nou, en het andere is dat je ook ook ziet. Het schuurt zoals Rutte nu omgaat met zijn sollicitatie en het demissionair premierschap. Er zijn in de afgelopen periode is een wetsvoorstel gemaakt hoe bewindslieden zouden moeten omgaan met als ze hierna naar het bedrijfsleven willen of als lobbyist willen gaan werken. Er is een afkoelperiode afgesproken. Als ze een functie willen aannemen, moeten ze 2 jaar wachten voordat ze weer op hun oude ministerie mogen zijn. En als ze functies aannemen, moeten ze een onafhankelijke commissie om advies vragen. Maar dat geldt dus vooral voor een overstap naar het bedrijfsleven. Een overstap naar zo'n prestigieuze internationale functie. Daar is niks over geregeld.
Nee.
Maar de vraag is of je dat niet wel moet gaan doen.
Mm-hmm.
Ik bedoel, het had ook gekund dat Rutte gewoon ook als demissionair premier zei, ik stap op omdat ik in een sollicitatieronde zit. Bedoel, hij krijgt gewoon wachtgeld, dus daar is het allemaal niks mis mee. Maar dan voorkom je in ieder geval die onheldere, zeg maar, rollenspel. Want
ja, maar goed, als al die kandidaten voor de NAVO-functie allemaal gaan aftreden, het kan er maar eentje worden en die anderen zijn dan voor niks afgetreden.
Ja, het heeft ook weer nieuwe problemen, maar Rutte zou toch aftreden. Dus het is toch een kwestie van een tussenfase.
Ja, oké. Okay, nou goed, dan hier komen we bij een heleboel andere problemen die we andere keer gaan bespreken. Bijvoorbeeld, wie moet Rutte dan opvolgen als premier? En nou goed, daar wordt al heel veel over gespeculeerd in Den Haag. Oké, Esther, heel veel deelproblemen en zijpaden die we een andere keer gaan bespreken. Dankjewel voor jouw uitleg en jouw oplossing vooral aan het eind.
Graag gedaan.
En dit was Haags Half Uurtje voor deze week, de politieke podcast van Trouw. Mijn naam is Christophe Schmid. En deze podcast is gemaakt door Michael Royal en George-Paul Henneberken. Als u kwaliteitsjournalistiek een warm hart toedraagt, neem dan vooral een abonnement op Trouw. En volgende week zijn we er weer. Tot dan.
Een goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind.
Onze lifehack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.